Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt. Mild en overvloedig. 81, 12e vers. Aan u zal worden voorgelezen Deuteronomium 4, de versen 1 tot en met 10. Deuteronomium 4, vers 1 tot en met 10. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Deuteronomium 4, de eerste 10 versen. Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u lieden leer te doen. Opdat gij leeft en heen en inkomt en erft het land dat de Heere, uw vaderen God, u geeft. Gij zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen. Opdat gij bewaart de geboden van den Heere uw God, die ik u gebied. Uw ogen hebben gezien wat God om Baal Peor gedaan heeft. Want alle man die Baal Peor navolgde, dien heeft de Heere uw God uit het midden van u verdaan. Gij daarentegen, die de Heere uw God aanhinkt, gij zijt heden allen levend. Zie, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de Heere mijn God mij geboden heeft. Opdat gij al zo doet in het midden van het land waar gij naartoe gaat om het te erven. Behoud ze dan en doet ze. Want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen van de volken, die al deze inzettingen horen zullen en zeggen, ditzelfde grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Want wat groot volk is er, hetwelk de goden zo nabij zijn als de Heere onze God, zo dikwijls wij hem aanroepen. En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft als deze ganse wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef? Alleen ik wacht u en bewaar uw ziel wel, dat ge niet vergeet de dingen die uw ogen gezien hebben. En dat ze niet van uw hart wijken en al de dagen uw levens. En ge zult ze uw kinderen en uw kindskinderen bekendmaken. Ten dagen als gij voor het aangezicht des Heeren uw Gods aan Horeb stond, als de Heere tot mij zeide, vergader mij dit volk, en ik zal hun mijn woorden doen horen, die zij zullen leren, om mij te vrezen al de dagen die zij op de aardbodem zullen leven, en zij zullen ze hun kinderen leren.
Gemeente, wij gaan het formulier lezen om de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken of delen begrepen. En dan gaan we eerst iets zeggen waarom de doop noodzakelijk is. Luister. Eerstelijk dat wij met onze kinderen ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dus waarom is de doop nodig? Omdat wij kinderen des toorns zijn en omdat wij in zonde ontvangen en geboren worden en daarom opnieuw geboren moeten worden. Dus daarom is de doop nodig, dat eerst is even helder en duidelijk tot ons doordringt zo meteen als dat kindje wordt gedoopt. Wie u, wie ik van nature ben. In de tweede plaats gaan we dan ook stilstaan bij de inhoud van de doop. Doop is niet een beetje morsen met water, wat sommige mensen een beetje spottend zeggen. Doop is ook niet zomaar een ritueel wat nou eenmaal in de kerk gebruikelijk is. Maar de doop heeft een hele diepe inhoud. Luister. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ontwast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dus wat is nu de inhoud van de doop? Nou, dat heb u net gehoord. God de Vader heeft een verbond en zorgt. God de Zoon verlost. En God de Heilige Geest past toe. Dat is de inhoud van de doop. En als wij dus gedoopt zijn, dragen we daarvan het teken, het symbool. Ja, zegt u, maar ik voel dat helemaal niet. Nee, dat hoeft ook niet. Kom niet in de eerste plaats aan op gevoel. Ja, zegt u, maar ik denk dat dat bij mij zo niet is. Dat kan. Want dit is geloofstaal. En dit is de taal van het functionerende geloof. En weet allemaal uit de Bijbel wat dat is. Ja, zegt u, maar ik heb wel dat teken van de doop. En ik heb niet dat geloof. Ja. En dan zijn er een boel mensen die zeggen, laten we dan dat formulier maar aanpassen. En de neerschrijven, als je nou gelooft, dan is God iemand die voor je zorgt. En dan is de Heer Jezus en dan, dat is op zich wel waar. Alleen zo staat het er niet. Waarom nou niet? Nou, dat is heel eenvoudig. Omdat de Heer daarmee toch wel erg duidelijk wil maken dat dat formulier niet moet worden aangepast, maar u, ik. Wij moeten vernieuwd worden. En ik hoop dat dat in ons leven is gaat klemmen. Dat we dat teken niet voor niks dragen. De Heer, mag dat teken door uw genade nu ook die betekenis krijgen in mijn hart. Dan zijn we op de goede plek. Dat dat teken ook betekenis krijgt. Daar mogen wij om vragen. Dat wil de Heer ook schenken. En daarom wordt nou vanmiddag ook de heilige doop bediend. Opdat we allemaal, als we dat teken hebben, smeken om de betekenis. Heer, en dan mag u de Heer dat teken gewoon voorhouden. Het is net een kind, weet u wel. Papa, dat heb u toch beloofd? En dan zegt zo'n kind, ja, maar u hebt me op mijn verjaardag iets beloofd. Ik zou er maar veel meer werkzaam zijn. Werkzaam met wat hier staat. En als we dat door genade ook mogen beoefenen, Dan krijgen we Gods kind in de doop een heel rijk teken. Zo groot zelfs dat Abraham als een voorbeeld wordt genoemd en heeft dat teken van de besnijdenis ook ontvangen als een zegel. Dat het echt waar is. In de derde plaats brengt die doop dan ook een verplichting met zich mee. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. De doop heeft ook een verplichting. Een verplichting tot een nieuwe gehoorzaamheid. We komen daar zo nog wel het Deuteronomium op terug. Geloof en gehoorzaamheid. Dat we die God in ons leven, in ons spreken, in ons doen en in ons laten dienen. Het is net als in een gezin. Hoe is dat nou tussen de ouders en kinderen? Hoe is die verhouding als kinderen doen wat hun ouders zeggen? Zo is het. Dan heb je gehoorzame kinderen. En zo heeft God op deze wereld ongehoorzaam mensen die hij gehoorzaam maakt. Tot eer van zijn naam. En dat is het doel van de doop. Dus de noodzaak, de inhoud en het doel. Opdat wij gehoorzame mensen, gehoorzaam niet aan elkaar, gehoorzaam aan God. Ten slotte nog een vierde punt. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En al ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller geloven over zulks, mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, allen die daar verder zijn, zoveel als er de Heer onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals vroeger bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloof was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen of in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. Ik heb allemaal wel eens gehoord van de baptisten. En die zeggen, je moet eerst geloven en daarna dopen. Nou, in de heidense situatie waar mensen uit buiten de kerk, naar de kerk, klopt dat. Maar mag je nou ook kinderen dopen? En dan worden er door baptisten enorm veel moeilijke dingen gezegd. Ik kan het af en toe allemaal niet meer volgen. Zo ingewikkeld is dat. Terwijl de Bijbel daar eigenlijk heel eenvoudig over is. We lezen het Oude Testament van Gods verbond met Abraham. En God zei tegen Abraham, dat verbond is voor jou en voor je kinderen. En daarom moet jij besneden worden en je kinderen ook. Dat wil ik. God wil dat. En dat gaat zo verder door de Bijbel. Iedere keer weer opnieuw zien we, kinderen moeten besneden worden uit kracht van het verbond. En vervolgens komen we in het Nieuwe Testament en zijn we bij de Nieuwtestamentische gemeente. En dan zegt Petrus op de Pinksterdag derde mens tot jullie komt de belofte en tot jullie kinderen. En de apostel Paulus zegt in de gemeente van Efeze: kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Dus uit kracht van dat verbond werden in het Oude Testament de kinderen besneden. En moeten in het Nieuwe Testament de kinderen worden gedoopt. Omdat God heeft gezegd: ik ben de God van Abraham en van zijn kinderen. Zo eenvoudig is het. En je bent soms wel eens een beetje verbijsterd hoe ook kinderen van God, ik denk aan Philpot en aan Spurgeon en aan Bunyan enzovoort, hoe die te op dit punt hebben kunnen dwalen. Wij geloven van harte dat het naar Gods woord is, dat onze kinderen het teken en zegen van de heilige doop dragen. Dan gaan we verder. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Wij gaan bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die na uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis en dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik wil de ouders zoeken te gaan staan. Geliefden in de Heer Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad, onze kinderen, zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, dus met die bedoeling, en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinslijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom een allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ten tweede, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament in de artikelen des christelijken geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot een verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, dus de leer van het doopformulier, te naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Dat is daarop uw antwoord, vader Ave. Moeder Ave. Vader van Dalfsen. Moeder van Dalfsen. Vader Stark. Moeder Stark, Ouders, het is voor u en ook voor de gemeente elke keer weer een belangrijk moment als de heilige doop wordt bediend. De doop heeft een algemene betekenis. De christelijke kerk is een gedoopte gemeenschap, komt samen rondom Gods woord en de doop is voor ieder die de teken ontvangt het teken en zegel van Gods verbond. In de tweede plaats heeft de doop natuurlijk ook een persoonlijke betekenis. We worden niet zomaar een beetje in het algemeen gedoopt, we worden persoonlijk gedoopt. Het is ook een ritueel met water enzovoorts. En wij doen dat door besprengingen, maar ook door onderdompeling in het zendingsveld. Dat is vaak nog wat sprekender. Maar wat betekent dat nu persoonlijk voor uw kindje dat het gedoopt wordt en het teken en zegel van de heilige doop draagt? We hebben daar vanuit de zondag 27 al iets over gezegd bij de doopzitting. Erg nuttig om dat voortdurend te overdenken. Maar nu bij deze, wat moet u en mag u uw kinderen en wat houden wij de gemeente op grond van het teken en zegel van de doop voor? In de eerste plaats. Het water is bedoeld om af te wassen en te reinigen. Nou, als je iets wilt reinigen, dan betekent dat het vuil is. Want schone dingen hoeven we niet te reinigen. Als we zo meteen ons kindje dopen, dan beleiden wij daarmee dat onze kinderen vuile, zondige kinderen zijn. Dan moet u rekening mee houden, ouders, dat dat de werkelijkheid is waarin wij geboren worden. In de tweede plaats, dat is bij de doop, en dat is bij de doop de onderdompeling nog duidelijker, dan komt iemand op uit het water. En dan wil de doop zeggen dat er reiniging plaatsvindt en dat er een nieuw leven wordt gewekt. We hebben net al gehoord, de wedergeboorte, het nieuwe leven. En dat God een God is die dat nieuwe leven schenkt en werkt door de Heilige Geest. Ouders, daar moet u ook uw kinderen op wijzen. Dat ze gedoopte kinderen zijn. En dat ook onze kinderen en we allen nodig hebben die geest van de genade en van de gebeden. Het water wijst ons op dat wij nog nodig hebben. De doop vertelt ons ook dat dat kan. En het door God gegeven reinigingsmiddel is het bloed van zijn zoon. Want het water wijst op het bloed van Christus. Dat is het enige reinigingsmiddel wat ons werkelijk reinigt van de zonde. En dat hebben we nodig, ouders. God laat het in de doop uitbeelden. Laat het ons gebed zijn, of dat persoonlijk ook in ons hart en in ons leven toegepast mag worden. Dan kom ik in de derde plaats. Hoe weten wij nu of dat ook niet alleen een teken, maar ook betekenis heeft gekregen? Nou, dat weten we door het ware geloof. En wat is dat ware geloof? Nou kan ik natuurlijk zondag 7, vraag en antwoord 21 van de catechismus u vertellen. Ik kan u ook andere definities geven, maar onthoud één ding. Het ware geloof is net als de doop persoonlijk. Ik heb er niks aan dat ik iets in het algemeen weet. Geloof maakt het persoonlijk. Luther zegt, geloof dat dit bezittelijke voornaam wordt. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. En ouders, we hopen voor u en voor uw kinderen dat ook mag wegen en dat u dat door dat oprechte geloof ook mag verstaan. De Heer, gedenk u met uw kinderen en geven u zo ook Gods goede tierenheid, ook in de doop van onze kinderen, mogen aanschouwen. We gaan ervan zingen. Psalm 105, het vijfde vers. En ondertussen worden de kinderen binnengebracht. Na de doopbediening zingen we staande, indien dat voor u mogelijk is. Psalm 134, het laatste vers. Dat zeer een zegen op u daal. Adriaan Jesaï, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Jefta Gerrit Nathanael, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Esther Rianne, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassende toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus met schade de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 78, de versen 1 en 2. Neem, o mijn volk, mijn leer ter oren. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Zal met mijn mond uw wijze spreuken leren. Verborgenheden van ouds af waardig teren. 78, 1 en 2 gaan we samen zingen. Gemeente, wij willen vanmiddag nog een ogenblik stilstaan in het verlengde ook van de doopbediening bij Deuteronomium 4. En dan beginnen we gewoon bij het begin van het hoofdstuk. En ik lees u dan vers 1 en vers 2. Daar lezen we Gods woord aldus. Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u lieden leer te doen, opdat gij leeft en heen en inkomt en erft het land dat u de Heere, uw Vader en God, geeft. Gij zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij bewaart de geboden van de Heere uw God, die ik u gebied. Gemeente, dit is een oproep tot gehoorzaamheid, een volharding. En dan beluisteren we in deze oproep in de eerste plaats de inhoud. Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u lieden leer te doen. In de tweede plaats het doel, opdat gij leeft en heen en inkomt en erft het land dat u de Heere, uw Vaderen God, geeft. En tenslotte een waarschuwing. Gij zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen, opdat gij bewaart de geboden van de Heere uw God, die ik u gebied. Dus het gaat over een opwekking tot gehoorzaamheid in de eerste plaats, wat dat inhoudt, in de tweede plaats wat het doel daarvan is, en in de derde plaats een waarschuwing. Gemeente, de doop werd zojuist bediend en we hebben gehoord dat dat een teken en zegel is van Gods verbond. Wat is dat verbond eigenlijk? Nou, dat is Gods onuitsprekelijke goedheid jegens zondige mensen. De eerste openbaring van dat verbond vinden we al in het begin van de Bijbel, waar God Adam en Eva opzoekt en de eerste grote heilsbelofte uitspreekt in de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten. Mensen aan de vriendschap met de duivel gemaakt. En God zegt, nee, er komt vijandschap. En ik zal die Satans kop vermorzelen. Die grote heilsbelofte die gaat dan de geschiedenis in en die maakt God waar. Eerst in de geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob. Vervolgens in de geschiedenis van het volk Israël door de uittocht. En iedere keer zien we in het begin van de Bijbel al, en dat gaat zo voortdurend voort, hoe God, wat hij beloofd heeft, ook nakomt. Wat hij bedreigd heeft, ook uitvoert. En als u dan dat boek van Deuteronomium begint te lezen, dat is een soort verbondsakte, dat was de manier waarop dit boek ook gesteld is, dan zal het u opvallen dat Mozes, als hij dit boek begint te schrijven in opdracht van de Heere door de Heilige Geest, eerst eens uitvoerig gaat opschrijven wat de Heere nu bij de Sinaï gedaan heeft. Wat de Heere daarna allemaal gedaan heeft. Ook wat dat volk heeft gedaan. En hoe de Heere hen het land van Sion en Och heeft gegeven. En ook hoe Mozes door zijn ongehoorzaamheid niet in kon gaan in dat beloofde land. Ik zou zeggen, als u de komende week nog tijd hebt, lees dat dan eens door. Gewoon de geschiedenis lezen van de heilsopenbaring. Wat God in deze wereld heeft gedaan. Vanaf de moederbelofte en later. En als u dat dan leest en nog eens leest, dan kan u dat soms ontroeren, soms ook doen verschrikken, Want de Heere heeft bijvoorbeeld het hele land van Sion, mannen, vrouwen en kind, om hun zonde bestraft en uitgeroeid. Dat is ook de God van de Bijbel. De God van de Bijbel is niet alleen een lieve en fijne God. Het is ook een rechtvaardige God. He, dat kan u ontroeren hoe de Heere dan in die zondige, verwilderde wereld, ondanks alles toch zijn heilsboodschap laat horen en tot stand brengt. Psalm 78 hebben we gezongen, daar wordt dat ook gedaan. Psalm 105 hebben we gezongen, daar wordt dat ook gedaan. En ouders, de Israëlieten waren verplicht om hun kinderen de geschiedenis van de Bijbel, de heilsgeschiedenis, te vertellen. De mensen in Israël geloofden niet in fabeltjes. Die geloofden niet in verhaaltjes. Die geloofden en die wisten, dit heeft God gedaan. En daar moeten onze kinderen ook van doordrongen worden. Daarom moeten wij als ouders de Bijbel lezen. Ervan doordrongen zijn dat God al eeuwenlang vanaf het paradijs zijn belofte geeft en vervult en zijn zoon heeft beloofd en zijn zoon is gekomen. En dat dat voor ons niet opties zijn. Dat dat voor ons niet misschien, nee, dat zijn werkelijkheden. En door deze dingen te vertellen, moeten onze kinderen en ook de ouderen met die werkelijkheden worden bekendgemaakt en in die werkelijkheid proberen te leven en te ademen. Want dat is natuurlijk wel een heel naar verschijnsel van onze tijd. Dat we ademen in de welvaart. Dat we ademen in het aardse leven. Bij onze huizen en onze vakanties enzovoorts. En dat dat voor een heleboel mensen in de wereld, maar ook in de kerk, zo ongeveer het hoogste goed is. Wat is de remedie daartegen? De verhalen, de geschiedenissen lezen. De geschiedenissen vertellen. Dat heeft God al vanaf het allereerste begin ingesteld. Je vindt het in het hele Oude. En trouwens ook in het Nieuwe Testament. Als Stefanus voor het Sanhedrin staat. En hij gaat vertellen van de Heer, dan verhaalt hij gewoon de geschiedenis. Van Abraham, van Isaac, van Jacob. Wat God heeft gedaan. Als Petrus op de Pinksterdag preekt, vertelt hij wat de profeten hebben gezegd. En als Paulus in Antiochië, het huidige Turkije, begint te preken, dan vertelt hij wat hij in het Oude Testament aan de geschiedenissen heeft gelezen. Daar gaat een buitengewoon belangrijke werking van uit. Dat onze kinderen, dat ouderen en jongeren weten wie Abraham is en Isaac. Wat de uittocht betekent. Ouders, zullen u daar heel veel werk van maken. Want dat is een schat die onze kinderen mee moeten nemen. Dat wij niet vandaag voor het eerst kerk zijn. En dat er niet alleen vandaag mensen worden bekeerd, maar dat God daar al eeuwenlang voor de komst van de Heer Jezus zelfs al mee bezig was. En dat er inmiddels een schare staat die niemand tellen kan. Het begint al bij Adam en Eva en Abel en Abraham en Isaac en Jacob. En vroeger had je op de Lodestein meneer Den Dekker. U weet misschien wel wie dat is. Ouderen, jongeren. Hij las veel in zijn Bijbel. En toen zei meneer Den Dekker, toen vroeg een buurman of weet ik veel, waarom lees je nou zoveel in de Bijbel? En toen vertelde meneer Den Dekker, dat doe ik omdat ik de mens, die ik straks ga sterven, ontmoet, graag al een beetje wil leren kennen. Abraham en Isaac en Jacob. Het zou een wonder zijn dat we zo de Bijbel eens gingen lezen, hè? De mensen die we tegenkomen en dat we die graag willen leren kennen. Vanwege die grote werken Gods. Nou, Mozes heeft die geschiedenis een klein beetje verteld. De Heilige Geest heeft het ons verteld in die eerste drie hoofdstukken. En dan komen we hoofdstuk 4. Nu dan. Wel nu. Israël. En dan gaat Mozes aan dat volk iets vertellen. Een paar dingen even daar toen, 35 eeuwen geleden, van dat volk, Mozes. Hij is 120 jaar oud. Oude man geworden. Hoewel je dat niet aan hem kon zien. Eerst 40 jaar aan het hof van Farao. Daarna 40 jaar herder in de woestijn. En tenslotte was het 80ste tot zijn 120ste de leider die het volk heeft uitgeleid uit Egypte in opdracht van de Heere. Tweede plaats het volk. We lezen in Numeri 26 vers 51 dat er 601.730 mensen waren. Ruim 600.000 mannen. De vrouwen er nog bij, 1,2 miljoen. Gezinnen van 3-4 kinderen. En dan zit je al bij miljoenen mensen. 1000 keer zoveel als die er in de kerk zitten. Een onafzienbare schare mensen. Twee zijn er nog die de tijd van Egypte weten. Jozua en Caleb. Anderen zijn in de woestijn overleden vanwege hun ongehoorzaamheid. En dan ziet Mozes daar staan. Is dat volk daar ook staan, vlak in het huidige Jordanië. En dan vertelt Mozes de woorden Gods, nu dan Israël. Ja, Israël. Oorspronkelijk heet hij. De persoon waar het om gaat, Jacob. Israël betekent, heb u vorstelijk gedragen met God. Dat is een nieuwe naam voor Jacob. Dat is de naam van Gods keuze. Het is ook het volk van Gods keuze. En Mozes wil eigenlijk al in de eerste plaats zeggen, dat u in nou staat. Dat ik u dit woord vertel. Dat is nou eenzijdige ontferming. Nu dan Israël. Beeld van de Nieuwtestamentische kerk. En die kerk is er niet omdat wij van die goede mensen zijn. Die kerk is er vanwege Gods behagen. Nu dan Israël. Hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u lieden leer te doen. Hoor. Horen betekent in de Bijbel niet alleen maar aanhoren, het ene oor in en het andere weer uit. Horen betekent horen, overdenken en ernaar leven. In het woord horen zit ook het woord gehoorzaamheid. Hoor Israël, de Heer, uw God, is een enige. Nu dan Israël, hoor. Waarnaar? Ja, waar kan een mens allemaal niet naar luisteren? Die mannen staan daar voor de Jordaan. Aan de andere kant van de Jordaan ligt Jericho. Nou, daar was wat te horen hoor. En verderop, daar lagen allerlei andere steden. Daar was heel wat te horen aan allerlei slechte dingen. En daar staan onze oren vaak wagenwijd voor open. Hoor Israël naar de inzettingen en naar de rechten die ik u lieden leer te doen. Inzettingen en rechten. Inzettingen en rechten van de Heere. En dan gebruikt Mozes twee woorden. Dat woord inzettingen, dat zit in het oorspronkelijke Hebreeuwse woord, de gedachte van gegraveerd. En dan denken wij onmiddellijk natuurlijk aan de 10 woorden die God gegraveerd heeft. Geschreven heeft met zijn vinger. En in de tweede plaats, dat woord inzettingen, dat woord rechten, dat betekent wat er daarna nog aan uitleg op die 10 woorden is gekomen. Lees het boek Exodus maar door. En wat is dan de inhoud van die 10 woorden? Dat is een eis. Maar ook heeft hij daar een eredienst bij gegeven. Dat weet u wel, hè? En in die woorden inzetting en rechten, daar wil eigenlijk Mozes mee zeggen, alle voorschriften, alle aanwijzingen, alle vermaningen die we kunnen lezen, Numeri en Leviticus en Exodus. En wat zijn die onwijze vermaningen? Nou, de wet, dat is Gods eis. En die geldt ook vandaag. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. De wet, die geldt ook vandaag voor alle mensen. Kinderen en ouderen. De wet is heilig, de wet is goed. De wet is uitdrukking van Gods wezen. God heeft die wet op de Sinaï gegeven. En aan die eis houdt God vast. Die eis geldt voor u en voor mij. De inzettingen en de rechten. Want de Heer heeft die eis ook omringd met ceremoniën. De offerdienst, de priesterdienst, de grote feesten, de bijzondere momenten en tijden, allerlei wetten, allerlei regels, ceremoniën, zeggen we. Waarom was dat? Wel, die eis van Gods wet, daar kunnen wij niet aan voldoen. En dat stelt ons verdoemelijk. Dat maakt ons schuldig. En toch heeft God boven die wet gezegd, ik ben uw God. Hoe dan? Niet doordat wij krampachtig proberen toch nog aan die wet te voldoen en daar wat mee te verdienen. Hoe dan wel? En dan kom je bij al die ceremonieën, al die dieren die geslacht werden. En die regel boven u, ik ben de Heer uw God. Recht en inzet, het wijst heen naar de beloofde middelaar. Mozes was de middelaar van het oude verbond en die heeft het alleen maar gegeven. Maar in die inzet en rechten wijst de Heer ook naar de komende middelaar. Die zelf helemaal gehoorzaam is aan de wet. En die de schuld die wij maken zal betalen. Nu dan Israël, hoor. Naar de eis die ik stel. Maar aan het evangelie. Naar de boodschap van redding die ik u laat horen. Zo bedoelt Mozes dat. En dat u die leert te doen, dat leert u, dat is betrachten. Dus dat we niet zeggen, nou, we hebben vanmiddag in de kerk gezeten, we gaan zo weer naar huis en ja, volgende week komen we dan wel weer terug en dan horen we wel weer wat nieuws. Nee. Nu dan is er al hoor naar die rechten en inzichten die ik u lieden leer te doen. Niet alleen een kwestie van ons hoofd. Niet alleen een kwestie van dit moment, maar dat dat praktijk wordt in ons leven. Henoch wandelde met God. We komen er heel veel tegen in het Oude Testament. Mozes en Caleb en Jozua en talloze anderen die die inzettingen en die rechten begeerden te doen. Hoe komt dat? Komt dat misschien omdat dat hele ja, verstandige mensen zijn die daar staan? Die anderen, die miljoenen mensen. Nee, die zijn niet zo verstandig. Hun vaders ook al niet. Maar Paulus zegt, het merendeel is zelfs in de woestijn neergeslagen. Vanwege hun ongehoorzaamheid. Hoe komt dat dan? En dan zien we al in dit vers dat geheim, dat wonder van Gods genade. Hoort, zegt de Bijbel, bij monden van Jesaja. En uw ziel zal leven. Hebben ze ook eens in de kerk gezeten. Dat het woord niet alleen iets zei voor uw hoofd. Maar ook van binnen verbrak. Verootmoedigde. En dat u de doem kreeg. Dat een God van zijn inzettingen. En van zijn rechten die u lieden leert te doen. Heden. Zo gij zijn stem hoort. Misschien zegt u, nee dominee, ik heb dat nog nooit geleerd. Nou, dan zegt hij, de Heilige Geest die ik u lieden leert te doen. Weet u wat er nou staat? God wil het u leren. Die ik u leer te doen. En zelfs een kind begrijpt wel. Dat al God dat nou zegt. Dan mogen we ons wel spoeden en haast. Zo meteen na, Heer, wil ik mij ook leren. Want ik ben zo'n ongehoorzaam mens. Ik kom misschien ook bij die mensen die... He, waarvan Paulus zegt, het merendeel geen welgevallen gaat. En zou u dan door uw genade mij dat ook alsjeblieft willen leren. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid van ouders onthouden. Onze kinderen vertellen dat dat heel persoonlijk geleerd moet worden. Niet een stuk leer, geleerd door de Heilige Geest. Die verbreekt, die plaats maakt, die ontdekt en die brengt bij de inhoud van die inzettingen. Namelijk een zaligmaker van zondaar. Nou, dat was mijn eerste punt. Tweede punt. Dat was... het doel van deze aansporing, deze vermaning. En dan lees ik in de tekst. Opdat gij, meervoudsvorm, gij lieden leeft en henen inkomt en erft het land dat u de Heere, uw Vader en God, geeft. Ja, opdat gij leeft. Dat is al heel mooi, hè, dat dat bestaat. Want los van God en van zijn genade is een mens dood. Dood, zegt de Bijbel, in zonden en misdaden. Waarom staat Mozes nou voor die mens en waarom staat dit nou in de Bijbel? Wat is nou Gods bedoeling? Opdat gij leeft. Wat is leven? Leven is niet alleen maar ademen. Maar leven, dat is omgang hebben met, dat is gemeenschap hebben met. Waarmee dan? Nou, een kind heeft gemeenschap met zijn ouders. Een man heeft gemeenschap omgang met zijn vrouw en een vrouw met haar man. En in een kerk hebben we omgang met elkaar, maar wat is nu leven? Opdat gij leeft. Opdat we gemeenschap hebben met God. Opdat wij leven in gehoorzaamheid aan God. Ja, maar door de zonde, ja precies. Door de zonde zijn wij dood. We kennen elkaar. We kennen onszelf. Maar God is van nature geen realiteit in ons leven. Wat betekent nou bekering? Wedergeboorte. Ik kan u natuurlijk die termen allemaal vertellen. Mensen moeten opnieuw geboren worden, bekeerd worden, enzovoort, enzovoort. En ik kan daar ook een heel stukje dogmatiek u bij vertellen. Hè, wat het wel is en niet is en noem allemaal maar op. Maar wat is nou de praktijk? Opdat gij leeft. Wat denk je? Hoe zou dat leven nou beginnen? Leven is gemeenschap. zou dat leven gewoon niet beginnen met het besef, met het pijnlijke besef, dat ik God nodig heb, maar God mis. En dat ik eigenlijk zonder mijn God niet kan leven. Er zijn nooit zulke mensen die kerk. Opdat gij leeft. We lezen het in de profetie van Ezechiël. Leef in uw bloeden, leef. Misschien zegt, ik vind het toch moeilijk. Ja, dat is ook niet eenvoudig. Maar weet u, het is wel belangrijk en noodzakelijk dat we erachter zijn gekomen dat we God kwijt zijn geraakt. En dat door eigen schuld. En dat we in de tweede plaats die schuld niet minder, maar meer maken. En dan moet ik ook weer niet in allerlei theoretische beschouwingen verzinken, maar in de praktijk. Als je s'ochtends opstaat en zegt, nou zal ik eerst eens oprecht bidden. He? Heb je dat wel? Misschien zegt, nee, ben ik vergeten vanmorgen. Dat is heel erg. Maar als nog God een werkelijkheid wordt in je leven, dan is s'ochtends wakker eerst maar eens bidden vragen. Heer, wil u mij helpen vandaag? Niet te lang. Luther zegt, niet te lang bidden, want dan dwalen je gedachten af. Dat is zonde, moet je niet doen. Ook kort en helder. Heer, wil u mij alsjeblieft helpen? Wil u mij naar wijzen? Dan ontstaat dus dat biddende leven. En dat biddende leven, dan worden de zonden al een beetje minder. Nee, die worden meer. Dat is nou ontdekkend licht. En die zonde die moet weg. Maar hoe? Ja. Dat is dan dat grote probleem, hè? Opdat gij leeft. Dat leven wordt gewekt. In dat leven kent een bepaalde gang. En waar gaat het in dat leven nou naartoe? Opdat gij leeft. En dan verklaart het een beetje in nieuwtestamentisch licht. En in heiligordelijk licht. Want dan lees ik in het Nieuwe Testament, Johannes 14, dat iemand zegt, ik ben het leven. Wie is dat? Is dat Caiaphas of Paulus? Nee, die zeggen dat niet. Zijn we dat zelf? Nee. Ik ben de Jezus. Dat is het leven. Hij heeft het leven tot in eeuwigheid. En leven betekent dat het geloofsoog daarvoor open gaat. Dat ik nou alleen bij God terug kan komen. Als ik die persoon omhels, liefheb, bemin. Want hij alleen kan me terug op dat gij leeft. En dan in de tweede plaats, dat u inkomt en erft het land dat u de Heere uw God uw vaderen geeft. Leven en erven. Nou, als we daar in het Nieuw Testamentisch licht eens een poosje bij stil gaan staan, dan heeft Paulus het over erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Kanaan is een symbool, een heenwijzing naar dat hemelse Kanaan. En bij dat leven hoort ook een erven. Dat is ook, ja, niet alleen het leed tot het leven komen, maar ook dat godzalige leven beleven, beoefenen. Opdat u dat land erft. Opdat u daar woont en de Oude Testament is een symbool van de gemeente, een heenwijzing, de Nieuw-Testamentische gemeente. Opdat we in een nieuw, godzalig leven wandelen. Opdat u dat land erft, daar gaat wonen, Kanaan. Kanaan wat vol stond met afgodsbeelden. Kanaan wat vol was met mensen die helemaal niet om de God van Israël verlegen waren. Nou gaat u daar naartoe, zegt Mozes. Dan gaat u straks onder leiding van Jozua die Jordaan over dat u leeft en erft dat land dat u gekregen hebt van God. Daar wil ik nog even wat van zeggen. Genade, dat is een geschenk. Dan moet u goed luisteren. Wat nou zijn de mensen, het is een geschenk, dus die gaan vervolgens in een stoel zitten en zeggen, nou, koop maar dat ik het krijg. Nou, dan krijgt u het nooit hoor. Echt niet. Als u te lui bent om er naar te zoeken, en als u te lui bent om het koninkrijk Gods te begeren, dan zult u het nooit vinden. Zult u erom denken? God wandelt u na, hè? En de Heer heeft een hekel aan luie mensen, zegt in de Bijbel, gaat door de mier, gij lui uit, zoek haar de wegen en wordt wijs. Laat ik het dan wel, ik kan de Bijbel doorlezen, ik ben heel ijver, krijg ik het dan? Kan, hoewel, en nou, dat is natuurlijk een beetje, nou ja, wat staat er? Dat volk moest hard vechten toen ze dat land binnenkwamen. Jericho en al die andere steden. En toen zeiden ze, nou, dat hebben wij veroverd. Nee, daar staat het niet, hè. Er staat geschonken. Wat de Heere u geeft. En dat is een geheim van Gods kind. Dat kunnen wij niet goed begrijpen. Maar dat leert de Heer zijn kind dat hij het nou geeft. Als een geschenk van zijn genade. En daarom is de hemel ook zo'n plaats van ontstellende verootmoediging. Het was door u alleen. Om het eeuwig welbaag. En daarom zijn Gods kinderen niet mensen die zeggen van, en dit heb ik allemaal en dat kan ik al. Dat is allemaal geestelijke hoogmoed. Gods kinderen die krijgen een oude spreuk die ik wel eens hoorde. Mijn vader zei dat nogal eens. Hoe dichter bij de grond, hoe meer in het verbond. Dus hoe kleiner een mens is, dat wordt daarmee bedoeld. Des te meer kan de Heer aan kwijt. Is dat nou niet wonderlijk? Als u al een heleboel hebt. En dan met je armen vol staat. Dan kan God er niks aan kwijt. En niks hebt. En niks hebt om te preken. Niks hebt om te bidden. Niks hebt om u op te laten voorstaan. Dan kan God een heleboel aan u kwijt. Genade voor genade. En nou tenslotte nog een waarschuwing. In vers 2, en dan zegt Mozes, u moet aan dit woord niks toedoen, u moet daar ook niks aan afdoen, maar u moet het bewaren, want het zijn de geboden van de Heere uw God. Wat bedoelt Mozes? Nou, die mensen die gaan Kanaan binnen. En dat Kanaan stond vol met steden en met allemaal prachtige dingen. Wij zouden zeggen, laat het even voor onze kinderen naar onze tijd verplaatsen. Die mensen die gaan een land binnen met allemaal mooi speelgoed. Voor de ouderen allemaal prachtige elektrische auto's. Met geweldige banen, mooie huizen en weet ik wat allemaal meer. We raken er allemaal diep van onder de indruk. Wat een mooie huizen. Wat een mooie spullen. Wat een mooi land. Nee, hier zou ik wel altijd willen wonen. En hier wil ik wel altijd blijven. Ik zeg het een beetje zo, zodat u begrijpt wat hier gebeurt. Want nu heeft de Heer dus gezegd, houdt u aan mijn inzetting en mijn rechten. Nu gaan ze dat Kanaan in het land wat overvloeit van melk en honing. En er staan allemaal prachtige steden op hen te wachten. En dan is het gevaar zo groot. Dat ze zeggen, ja, die Mozes en de Heere, Die heeft dan wel die inzettingen en die rechten gegeven, maar ja, kunnen we nou ook niet naast de God van Abraham, Isaac en Jacob die God van de Kanaanieten een beetje dienen? De afgod. Allebei wat. Snap u? Er aan toedoen. We hebben de Bijbel, maar we doen er ook nog wat bij. En wat die goden zeggen, daar doen we dan ook een beetje aan mee. Bijvoorbeeld rond drank, rond losbandigheid en op je levenswandel. Van allebei wat. Dat is aan de Bijbel en aan die inzetting er echt wat toedoen. En Mozes had dat in die 40 jaar wel gezien, dat ze dat toen uit Egypte kwamen, weet u wel. Toen hadden ze na een paar maanden al een kalf gemaakt. Ja, natuurlijk wilde ze God van Israël doen, maar ook dat kalf. Dat was mooi, daar kon je naar kijken. Ja, maar dat was niet de bedoeling. Er aan toedoen, ik ben de Heer uw God. In de tweede plaats eraan afdoen. Ja. Hoe dan? Nou ja, de Heer had bijvoorbeeld gezegd dat hij wilde dat in het heiligdom, dat daar regelmatig offers werden gebracht. Dat waren dure lammeren en dure beesten die daar moesten worden geslacht. Je kon er dus wat bij doen. Ik zei, ja, nou ja, kijk, je hebt een kudde en dan heb je 1000 schapen, 100 schapen. En je ook wel een beetje een lam met een gebroken poot en zo, een beetje schurft of beet. Dat kan wel voor de dienst van de Heer. Wij hebben een heleboel en dan moet God daar maar blij mee zijn. Maar dat had Mozes niet gezegd. Mozes had, u zult een volkomen lam hebben. Mag niks aan ontbreken. Dus er ook niks aan af. Wat staat hier nou eigenlijk? Gemeente, de Heer waarschuwt dat volk voordat ze dat land Kanaan binnengaan voor een godsdienst naar eigen inzicht. Dat ze niet terechtkomen in een wereld die ze voor een groot gedeelte zelf hebben gemaakt. En waar hun eigen dingen nummer 1 staan. Een wereld die niet is gegrond op het onderwijs uit Gods woord. En daar moeten we elkaar ernstig voor waarschuwen. Want alles wat naar het woord niet is, het zal geen dageraad hebben. O Israël, gehoorzaam heb u die God. Heb jij die God ook nodig? God die helpt in nood is in Sion groot. Amen. Slotzang gemeente Psalm 78 en daarvan het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis een wet om naar te leven. 78, het derde vers. Namens de kerker delen we u nog mee dat deze week de eerste collecte bestemd is voor het vervoerfonds van het Van Lodestein en het Hoornbeek College. Volgende week zijn de collecten bestemd voor de Diakoniekerk en schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Na de dienst zal er zometeen een preekbespreking worden gehouden voor jonge mensen. De jonge mensen zijn daarbij van harte welkom. Komende woensdag is er geen meditatie. En aanstaande zondag zal in de morgendienst het heilige avondmaal worden bediend. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.